Wij lezen uit 1 Johannes 4 en uit het begin van hoofdstuk 5. Uit de Telos-vertaling 1 Johannes, de eerste brief van Johannes, het vierde hoofdstuk. Wij zijn aangekomen bij vers 7. 1 Johannes 4, vers 7. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde van God ten aanzien van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo heeft lief gehad, behoren ook wij elkaar lief te hebben. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En wij hebben aanschouwd en getuigen dat de Vader de Zoon heeft gezonden als Heiland van de wereld. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in Hem en Hij in God. En wij hebben onderkend en geloofd de liefde die God ten aanzien van ons heeft. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in Hem en God blijft in Hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag van het oordeel, dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld. In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in en wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Als iemand zegt, ik heb God lief en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die lief heeft hem die deed geboren worden, heeft ook lief hem die uit hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren en zijn geboden zijn niet zwaar. Tot zover uit het woord van God. We hebben tweemaal in dit schriftgedeelte gelezen, God is liefde, in vers 8 en vers 16. Misschien wel een van de meest bekende zinsneden uit de Bijbel. En daarom is het altijd extra verrassend als je in de Bijbel eens nagaat in wat voor samenhang dat soort woorden staan. En dat blijkt vaak heel anders te zijn dan in het alledaagse leven. Dat is wel begrijpelijk. Woorden gaan een eigen leven leiden. Een simpele uitdrukking op een heel ander terrein is de tekenen der tijden. Die komt maar één keer in de Bijbel voor in Matthäus 16 en daar betekent het heel wat anders dan wat wij er in het gangbare leven onder verstaan. En zo kennen we allemaal de uitdrukking God is liefde. Maar de context waarin wij gewoonlijk die woorden uitspreken, is in een evangelistisch kader. God is liefde, maken we mensen duidelijk in het evangelie, in de verkondiging, opdat ze gaan begrijpen dat ze voor God geen vrees hoeven te hebben, ondanks al hun zonden, want God heeft zijn Zoon als het zoenoffer voor onze zonden gegeven, hebben we ook gelezen trouwens. En daaruit blijkt de liefde van God en die liefde, ach, je hoeft je alleen maar in de armen van die liefde te werpen en alles wat de Heer Jezus voor ons op het kruis heeft bewerkstelligd, dat komt jou toe, dat valt jou ten deel. En als je dan gaat lezen in 1 Johannes, dan is het verrassend dat het daar helemaal niet in een evangelistische context staat. Dat die woorden gesproken worden tot gelovigen. En dat niet in een vertroostende samenhang, namelijk als een bemoediging voor de zondaar om tot God te komen, maar in een vermanend verband. Denk erom, God is liefde. En dat is nou het heerlijk verrassende van de Bijbel. Juist als het gaat om gedeelten die heel bekend zijn, om die weer eens opnieuw te lezen. En elke keer proberen de Bijbel te lezen alsof je het voor het eerst leest. Dat lukt bijna niet, of het lukt helemaal niet. Dat onbevangen gemoed, dat is een geschenk als je dat ontvangt. Zo lezen alsof je het voor het eerst leest. Dan staat het hier inderdaad voor gelovigen in een vermanende context. Het begint al direct in vers 7 en 8. Geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. Wat wil Johannes hier nu eigenlijk zeggen? Waarom zegt hij hier überhaupt dat God liefde is? Wat wil hij daarmee duidelijk maken? Ik zal dat elke keer weer aangeven, omdat het een ontzettend belangrijk principe is om deze hele brief te begrijpen. Wat ik nu vertel is niet een soort bovennatuurlijke sleutel. Dat had u zelf ook kunnen bedenken, want wat ik u ga zeggen, dat blijkt uit het lezen van de brief zelf. En dat is dit. Het betoog van Johannes is dit. God is liefde, dat is zijn natuur. Dat is zijn wezen. En jij, broeder, zuster, hebt aan die goddelijke natuur deel gekregen. Johannes zegt dat meestal op een andere manier, maar ik zeg het nu even zo. Ik zeg het met de woorden van 2 Petrus 1 vers 4, waar Petrus zegt dat wij aan de goddelijke natuur deel hebben gekregen. Dat is zijn manier om dat te zeggen. Paulus zegt het op weer een andere manier in Romeinen 5 vers 5. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En Johannes zelf zegt het eigenlijk op deze manier. God heeft zijn Zoon in de wereld gezonden. Aan het eind van vers 9 staat dan opdat wij zouden leven door hem. Natuur is een echt een Petrus woord. Leven, dat is een echt Johannes woord. Het gaat hier om het leven dat we ontvangen hebben. Dat moeten we heel goed begrijpen. Als je tot God komt met belijdenis van je zonde en je mag in geloof je hand leggen op het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht op het kruis, op het kruis, dan ontvang je vergeving van zonde. Dat punt is hier ook belangrijk, want we hebben het gelezen in vers 10. God heeft zijn Zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonde. Probeer u nu eens even in te denken dat u niet meer ontvangen had dan dat. Dat dat het enige was, vergeving van zonde. Met daarbij ook de zekerheid dat als u opnieuw zou zondigen, ook die zonden opnieuw onder het bloed van Christus zijn gekomen. Of beter gezegd, dat je dan opnieuw mag weten dat 2000 jaar geleden het bloed van Christus ook die zonden heeft uitgedelgd. Dan zou u uiteindelijk zonder zonde, want al die zonden zijn verzoend, de eeuwigheid ingaan. Dat is mooi, dat is al voldoende reden om God eeuwig te prijzen en te danken. En we moeten zeggen, een heleboel christenen weten ook niet veel meer dan dat. Ik weet maar één ding, zegt de blindgeboren, ik was eerst blind en nu zie ik. Nou, dat is natuurlijk al geweldig als je dat weet. Ik weet maar één ding, ik was een zondaar en nu zijn mijn zonden vergeven. Dat is geweldig als je dat weet. Alleen Johannes zegt hier, denk erom, het is belangrijk dat jullie nog veel meer weten dan dat. Zonden, dat zijn de boze vruchten die uit onze natuur voortkomen. En die boze vruchten die kun je elke keer ijverig wegplukken. Als je een verkeerde boom hebt, dat wil zeggen een boom die verkeerde vruchten voortbrengt, dan kun je elke keer razendsnel als weer zo'n verkeerde vrucht opdoemt hem snel weghalen. Daardoor blijkt zo'n boom een mooie indruk maken. Want zo gauw een vrucht zich openbaart, haal hem weg. Alleen wat die boom natuurlijk werkelijk nodig heeft, is dat hij zo'n innerlijke verandering ondergaat dat hij voortaan goede vruchten gaat voortbrengen. En dat is het eerste wat wij ontzettend goed moeten begrijpen. We hebben niet alleen vergeving van zonden. Wij zijn nieuwe mensen gemaakt. Of bijbelser gezegd, wij zijn bekleed met de nieuwe met mens, enkelvoud. En die is naar God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid, zegt Efeze 4, vers 24. Dat is ook weer een nieuwe mens, een nieuwe natuur, een ander leven. Dat zou Johannes weer zo gezegd hebben. Aan de goddelijke natuur hebben we deel gekregen. En dat is ontzettend belangrijk. God heeft niet alleen maar iets voor ons gedaan. Het is heel erg de moeite waard om hier op de voorzetsels te letten. Er wordt in dit gedeelte verteld wat God voor ons gedaan heeft. En met twee iets wat verschillende woorden zegt hij. Hij heeft zijn enige geboren zoon voor ons in deze wereld gezonden. Eerst in vers 9 en dan nog eens in vers 10. Opdat onze zonden zouden worden weggedaan, uitgewist door het bloed van Christus, vers 10 en vers 9, opdat wij door hem zouden leven. De meeste mensen weten meer van vers 10 dan van vers 9. Ze weten van vergeving van zonden. Maar vers 9 zegt dat wij leven. Nou, u zegt, we leven toch al? Nou, maar u weet het wel wat het betekent. We waren dood in onze overtredingen en zonden, zegt Efeze 2 vers 1. En nu hebben we leven ontvangen. Nou, dat weten veel christenen ook nog wel. Maar het gaat nog verder dan dat. Dat leven heeft een naam, om zo te zeggen. In het volgende hoofdstuk zullen we zien dat Johannes schrijft, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Hij is ons leven. Paulus zegt dat ook. In Kolossen 3 vers 4. Christus is uw leven. Dat wil zeggen, als ik tot geloof in de Heer Jezus kom, dan worden niet alleen mijn zonden weggedaan, maar ik ontvang nieuw leven en dat is eigenlijk Christus zelf. Christus is mijn leven geworden. En daarom hebben we hier ook dat bijzondere woord gelezen dat direct wel weer terugkomt. Dat zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Zoals hij is, ook wij zijn in deze wereld. Wij hebben de natuur ontvangen die ook Christus had. Het goddelijke leven is in ons. Er is een enorm verschil. Christus was ook God. En dat zijn we niet en dat worden we ook nooit. En toch kun je zeggen dat goddelijke leven, dat Christus is, hij is dat leven, is ons ten deel gevallen. En dat is dat belangrijke principe. Wat Johannes ons voortdurend voor ogen houdt is dit. Door het werk van Christus zijn niet alleen je zonden weggedaan, maar je hebt nieuw leven ontvangen. En dat leven, dat is Christus zelf. Als u nog even teruggaat naar hoofdstuk 2, dan vinden we dat zo mooi in vers 8. Daar had hij het over dat nieuwe gebod en dan staat er dat waar is in hem en in u. Niet alleen maar dat geldt voor hem en voor u, maar het is waar in hem. Waarom? Zijn wezen was liefde en gehoorzaamheid. Hier gaat het om liefde en gehoorzaamheid aan Gods gebod. Wel nu, dat gebod is ook waar in jullie, want jullie hebben Christus als je leven ontvangen. En dus is ook jullie innerlijk, jullie bestaan voortaan gekenmerkt door die twee dingen, liefde en gehoorzaamheid. En dan pas, als je dat goed begrepen hebt, dan pas moet je naar de vermaningen gaan luisteren van Johannes. En die zijn er in allerlei mate. We hebben dat gelezen in vers 7. Laten wij elkaar lief hebben. En even verder, wij behoren onze broeders lief te hebben. En het wordt steeds sterker, wij moeten onze broeders lief hebben. En dan ook in vers 19, wij hebben onze broeders lief. Dat is gewoon vanzelfsprekend, dat is die nieuwe natuur van ons geworden. Dat hoort bij ons, zoals het zondigen en het haten bij die oude natuur hoort. Maar die geboden, als je die losmaakt van dat nieuwe leven dat in ons is, brengen ze ons tot wetticisme. Wetticisme is iemand een wet opleggen, van bovenaf. Een wet die eigenlijk niet kan volbrengen. En dat wordt hem ook voortdurend ingepeperd. Dat is hij zich ook zelf voortdurend bewust. En daarmee ervaart hij die wet ook als een heel naar iets. Als een juk, zo zegt Petrus in Handelingen 15. Dat nog wij, nog onze vaderen konden dragen. Een constante herinnering aan iets dat je moet, maar dat je eigenlijk niet kunt. Dat is ook wat Paulus beschrijft in Romeinen 7. Misschien wil je wel, als je het nieuwe leven ontvangen hebt, je wil wel, maar je kunt niet. Het is een wet die tegen je is. Dat ligt niet aan die wet zelf, want die wet is goed, maar ik ben niet goed. En dus is die wet tegen mij. Die wet veroordeelt mij voortdurend. Want die zegt, gij zult niet en ik doe het toch. Of hij zegt, gij zult en ik doe het niet. En die wet verbindt daaraan bepaalde sancties, die veroordeelt mij. Dat is het enige wat die wet ook voor mij kan doen. Die wet kan mij niet helpen. Die wet kan niet zeggen, dit moet je doen en ik zal je helpen om het te doen. Die wet zegt alleen maar, doe dit en als je dat niet doet, dan zul je de gevolgen ondervinden. Of doe dit niet en als je het toch doet, zul je de gevolgen ondervinden. Die wet kan mij niet helpen. Ik kan niet anders dan voortdurend die wet overtreden. Ik ben machteloos en krachteloos. Maar deze geboden komen niet tot mensen die die geboden niet kunnen volbrengen. Ik heb daar dat net bijgelezen in hoofdstuk 5 vers 3. Zijn geboden zijn niet zwaar. Een van de prachtigste zinnetjes in deze hele brief. Ik weet niet hoe u tegen de geboden van God aankijkt. De wet van Mozes bestaat uit 613 geboden, 365 verboden en de rest zijn geboden. Maar iemand heeft het uitgerekend, in het Nieuwe Testament vinden we 1050 geboden. Ik denk dat die persoon gewoon alle gebiedende wijzen heeft op zitten tellen. Maar als u denkt dat u er dus makkelijker van afkomt dan de Joden, dan vergist u zich, 1050 geboden. En Petrus zegt van dat gebod, van die geboden van de Sinaïtische wet in Handelingen 15, ik noemde het net. Die geboden waren zo loodzwaar. Die waren niet te tillen. Die drukten als een juk op onze schouders. En Johannes zegt van die 1050 geboden van die wet van Christus, die onnoemelijk veel zwaarder is dan de wet van Sinaï, ongelooflijk veel meer eisend van ons. Ze zijn niet zwaar. Maar dat is begrijpelijk als je tegen een baby vraagt, til dat gewicht op van een kilo. Dat kan die baby niet. Maar een beetje volwassen vent, die kan zo 30, 40, 50 kilo optillen. Het hangt er maar vanaf aan wie dat gebod gegeven wordt. We hebben dat vaker hier besproken in allerlei verschillende verbanden. Maar het is goed om dat elke keer weer tegen elkaar te zeggen. De geboden in de Johannesbrief komen tot mensen die eerst veranderd zijn, zodat ze die geboden kunnen volbrengen. Ja, het is zelfs hun tweede natuur geworden om die geboden te volbrengen. Dat vind je mooi in vers 19. In vers 19, daar staat het als, ik zou bijna zeggen, een automatisme. Wij hebben lief, niet zoals de Statenvertaling heeft, wij hebben hem lief. De Statenvertaling ging uit van veel jongere handschriften. En ergens hebben die overschrijvers dat woordje hem erin geflanst. Want die vonden het zo raar staan. Wij hebben lief, er hoort nog iets bij. En dat is nou juist zo mooi. Nou juist, er staat niks bij. Wij hebben lief betekent, dit is onze natuur geworden, lief te hebben. Of het nou God betreft, of het betreft je medemensen, je broeders en zusters, je buren, wie dan ook. Liefde is onze natuur. Dus dat hem hoort er absoluut niet in. De oudste handschriften hebben dat ook niet. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wat is het logisch verband? Dit, hij heeft ons eerst lief gehad. En waardoor zijn wij dan nu gaan lief hebben? Omdat hij onze liefde, zijn liefde in onze hart heeft uitgestort. Omdat zijn wezen nu in ons als een stempel is gezet. Omdat we deel hebben gekregen aan zijn natuur. Hij heeft lief. En vervolgens laat hij ons deel krijgen aan zijn natuur. En wat is het gevolg? Wij hebben nu ook lief. Goed, dat is een vaststelling van een feit. Maar daarnaast zie je dan toch steeds, en zo begint ons gedeelte ook, broeders, laten we lief hebben. En even verderop, wij behoren de broeders lief te hebben. En dat heeft natuurlijk te maken met het spanningsveld waarin wij verkeren, dat die zondige natuur ook nog in ons is. Laten we wel wezen, als dat niet het geval was, had deze hele brief niet geschreven hoeven te worden. De brief is juist geschreven omdat te midden van deze gelovigen in Klein-Azië er ook anderen waren, dwaalleraren. Mensen die wel mooi konden praten, maar die hun broeders niet lief hadden en die Gods geboden niet volbrachten en die niet de Heilige Geest hadden en niet de ware leer van Christus verkondigden. En dat had ze in verwarring gebracht. En ze waren misschien onzeker geworden. Kan ons dat ook niet overkomen? Ze moeten weten wie ze in Christus geworden zijn. Je hebt een nieuwe natuur. Dit is jouw leven. Alleen, Maak het nu ook praktisch waar. Dat is een beginsel, dat vinden we bij alle schrijvers van het Nieuwe Testament, de briefschrijvers. Dat is dit principe. Word wat je bent, of nog krachtiger, wees wat je bent. Je bent een en al liefde. Want de liefde van God is in je hart uitgestort. Je hebt lief, want dat is de natuur van God en daar heb je deel aan gekregen. Je bent een en al liefde, wel nu heb dan lief. Als we geen zondige natuur meer hadden, hoefde dat laatste er niet bij. Dan zouden we kunnen zeggen, wij zijn liefde en dat vloeit er ook uit, dat komt tevoorschijn, dat kan ook niet anders. Maar omdat we die zondige natuur wel hebben, moet dat erbij verteld worden. Wees wat je bent. Leef niet beneden je stand. Je bent een kroonprins, leef dan als een kroonprins. Je bent de president-directeur, leef dan als president-directeur. Dan gedraag je niet als het eerste de beste personeelslid. Leef naar je stand. En daarom is het zo ontzettend belangrijk. En daarom neem ik ook de tijd om ons dat zelf dat goed in te prenten. Het is zo belangrijk om te begrijpen eerst wat wij in Christus zijn. Want onze neiging is voortdurend, net als Israël, die geboden te horen zonder te begrijpen wie we in Christus zijn. En dan die geboden te horen en dan zeggen, oh, het is zo moeilijk. Elke keer vaar ik daar weer in die liefde. En dan zegt Johannes, zijn geboden zijn niet zwaar. Dan zeggen we, oh, dat is weer zo'n apostel, die vliegen ver boven ons. Ergens aan het firmament, daar kunnen wij gewone mensen niet aan tippen. Dus we hebben onze excuses alweer klaar. Wij zijn nou helemaal geen apostelen. En Johannes was notabene de apostel der liefde. Dus ja. En dus gaan we gewoon door met lelijk doen tegen elkaar. En dus gaan we gewoon door met hatelijke opmerkingen maken over medegelovigen. En dus gaan we door met ons te laten leiden door onze antipathie en sympathie in plaats van door de agape. Want de liefde van God kent geen antipathie en sympathie, wij wel. Maar dat heeft ook niks met de agape te maken. De goddelijke liefde stroomt uit naar die ander zonder dat die ander dat verdient. Dat is het belangrijke voorbeeld. God is liefde, maar God bewijst ook zijn liefde. Doordat hij ons heeft lief gehad toen wij daar nog helemaal niet naar vroegen. En toen er in ons ook helemaal niets was dat de moeite waard was om lief te hebben. Er was in ons niets aantrekkelijks. Niets dat Gods liefde opwekte. Zoals de vroede vaderen zeiden vroeger, God heeft redenen uit zichzelf genomen om ons lief te hebben. Dat wil zeggen, de aanleiding tot zijn liefde, die lag niet in ons, omdat wij van die aardige mensen waren, maar die lag in God zelf. God had lief omdat God nou eenmaal liefde is. En daarom had hij ons lief. En nu hebben wij de broeders en zusters lief niet omdat ze lief zijn. Want dat zijn ze soms absoluut niet. En ik ben het soms ook niet. Maar omdat wij lief hebben vanwege onze natuur. We hebben die ander niet lief omdat hij lief is. Maar omdat wij liefde zijn. Want de liefde Gods is in onze harten uitgestort. En dus vloeit die liefde even gemakkelijk uit naar iemand die lief is en iemand die het niet is. Omdat de liefde die we voor die ander hebben niet opgewekt wordt door die ander primair, maar door die nieuwe natuur die in ons is. Dat is geen excuus om niet lief te zijn, broeders en zusters. Wij moeten ook allemaal lief zijn. We hoeven het elkaar niet nodeloos moeilijk te maken. Ik zeg dat niet als een excuus voor die keren dat we niet lief zijn. Maar ik zeg het omgekeerde. We hebben geen excuus als we de mensen, de gelovigen die niet lief zijn, niet lief hebben. Wij hebben lief. Niet omdat het moet, dat wil niet. Als het volgens een gebod moet, dan wordt het helemaal niks. En toch is er een gebod. Het gebod is wees wat je bent. Je bent liefde, laat het dan liefde, laat merken. Laat je niet leiden door wereldse maatstaven. Namelijk door de vraag of iemand lief is. Door antipathie, sympathie, daar komt het dan op neer. Of soms vind je iemand aardig en dan ben je lief tegen hem. En andere keer is zo iemand niet aardig en dan ben je niet lief tegen die persoon. Terwijl het geen verschil zou mogen maken. Want je hebt lief omdat de liefde van God in je hart is uitgestort. En niet omdat die ander op een of andere wijze onze liefde verdient. Nou, we vliegen een beetje door dit schriftgedeelte heen. Dat is ook onvermijdelijk. De ene keer volg ik wat meer vers voor vers. Dat heeft zijn voordelen. Dan komt tenminste alles netjes aan bod. Het heeft ook zijn nadelen. Soms is het misschien wel nuttig om eens even te proberen weer een overview, een algemene overzicht te krijgen van waar gaat het nou om. Maar ik wil toch wel degelijk ook een paar details naar voren halen die hier heel erg belangrijk zijn. Laat ik in de eerste plaats eens zeggen hoe opmerkelijk het is als je door deze brief heen gaat en kenmerken gaat zoeken van het kind van God. Er zijn er vast nog wel meer te vinden, maar ik wil niet de hele brief weer doorwandelen. Ik wil alleen maar beperken tot dit gedeelte en dan vind ik al 5 kenmerken van een kind van God. Als u nou daar een beetje onzeker over bent, dan kunt u eens in de spiegel kijken. Voldoe ik aan deze 5 kenmerken? Het eerste is, ja, dat is een beetje moeilijk te beoordelen, want of je het bent, dat vloeit uit de volgende kenmerken voort. Ik bedoel dit, er staat hier dat we uit God geboren zijn, vers 7. Maar ja, dat weet je pas als je aan de andere kenmerken voldoet. Of iemand uit God geboren is, ja, daar was niemand bij. Je kunt geen vroedvrouw vragen of die daarvan getuige wil wezen, dat je inderdaad uit die en die ouder bent geboren. Of je uit God geboren bent, blijkt uit de volgende punt. Maar het is wel belangrijk, het onderstreept weer, we hebben echt een andere, een echte natuur ontvangen. Ik was eerst uit Adam geboren en ik droeg zijn natuur. Nu ben ik uit God geboren. En we hebben gezien in hoofdstuk 3 vers 1, zie welke liefde de Vader ons gegeven heeft, dat we kinderen van God genoemd mogen worden. En we zijn het ook. Je mag zeggen dat je een kind van God bent, dat is geen aanmatiging, want het berust op een objectief feit, namelijk dat je uit God geboren bent. Het zou toch belachelijk zijn als uw kinderen zeiden, ja, dat durf ik niet zomaar te zeggen hoor, dat ik een kind van die en die ben. Dat is zoiets verhevens en hooggegrepens. Onzin. Je bent het of je bent het niet. Je bent het niet omdat je het verdiend hebt. Je bent het ook niet omdat je ouders het verdiend hebben. Je bent het gewoon omdat je uit hen geboren bent. Dat is gewoon een vaststelling van een feit. En zo is het met uit God geboren zijn ook. Hoe weet je of je uit God geboren bent? Wel, nu zegt Johannes 1, zoveel hem aangenomen hebben, de Heer Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te zijn. Dus hoe kun je het ook zeggen? Heb je de Heer Jezus aangenomen als je heiland en als je Heer, dan ben je uit God geboren. Als je het echt met je hele hart gedaan hebt, en niet alleen maar uitwendig oppervlakkig, als een stukje leer, maar als het echt van binnenuit was, dan is jouw innerlijk daarmee ook veranderd. Ten tweede, ik zei al, dat is moeilijk te weten, want ja, wie van u heeft nog herinneringen aan zijn eigen geboorte? Maar de tweede kunt u wel bij elkaar, bij uzelf vaststellen. En dat is, hebt u de broeders en zusters lief? En u begrijpt nou een beetje beter hoe ik dat bedoel. Ik bedoel dus niet of u bij sommigen regelmatig op de koffie gaat, omdat ze zo aardig zijn. Dat neem ik rond, zonder meer aan, en dat doen de heidenen ook, u presteert daarmee helemaal niks bijzonders. Gaat u ook wel eens op de koffie bij mensen die niet aardig zijn in uw ogen? Gewoon omdat u ze lief hebt en omdat zij ook kinderen van God zijn. Het gaat hier helemaal niet over hoe we tegen de mensen van buiten zijn. Hè? Het gaat hier allemaal over gelovigen onder elkaar. Met andere woorden, maken wij geen onderscheid? Of heb je toch in elke gemeente vriendenkringetjes? Op zichzelf is dat ook helemaal niet zo erg hoor. De ene mens ligt je meer dan een ander. En toch als het gaat om de liefde, mogen we geen onderscheid maken. Hebt u alle broeders en zusters lief? Kunt u dat ook voor uzelf toetsen? Bijvoorbeeld, hoe van harte zou u die ander iets vergeven als die ander iets misdeed naar u toe? Dat is één heel praktische toetssteen, hè? Want hier weer de moeilijkheid. Hoe weet je of je uit God geboren bent als je de broeders lief hebt? Maar hoe weet je nou of je de broeders lief hebt? Waar kun je dat dan weer aan afmeten? Nou, bijvoorbeeld hoe vlot u geneigd bent om ze te vergeven. Ik heb het ook al christenen horen zeggen hoor. Ik zal het wel vergeten, maar vergeten doe ik het nooit. Nou, dat betekent dat vergeven dus ook helemaal niks. En dat was christenen ten opzichte van christenen. Hoe goed bent u in het vergeven van de ander? Vaak hangt dat ook samen met de mate waarin we zelf schuldbesef voor God hebben gehad. Hoe beter je besef hebt van je eigen schuld naar God toe, des te beter weet je ook hoeveel jou zelf vergeven is. Zoals die zondares uit Lucas 7. Die had veel lief, want haar was veel vergeven. En Simon de Fariseeër, dat was natuurlijk een hele brave kerel, die had niet zoveel te beleiden. Dus er was ook niet veel vergeven. En dus had hij ook niet veel lief. Hoe makkelijker we leven vanuit de vergeving van God, hoe beter we ons bewust zijn wat God ons allemaal vergeven heeft, des te makkelijker is het je broeder of zuster te vergeven. Als je wil weten of je lief hebt, bedenk dan maar eens een keer of de meest vervelende broeder of zuster bij u in de omgeving, als die met belijdenis van zijn fouten tegenover u bij u kwam, hoe vlot u zou vergeven. Hoe zeer van harte, want dat moet er ook nog bij nota bene. Dat is helemaal zo lastig. Het slot van Matteüs 18. Als jij je broeder niet vergeeft, dan zal de vader je ook niet vergeven. Maar dat staat er niet. Er staat als je niet je broeder van harte vergeeft. Dus het moet ook nog van harte. Nou, daar hebt u een heel praktische maatstaf. Hoeveel u van uw broeder houdt. Heel simpel. Wat dat betreft is Johannesbrief, hoe ingewikkeld het ook is, al die moeilijke zinnen. Is het allemaal heel simpel eigenlijk. Nou, het derde kenmerk. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. Ach, mensen. Die geest komt niet zoveel voor in deze brief. We hebben het in hoofdstuk 3 vers 24 gevonden. Hieraan weten wij dat hij in ons blijft aan de geest die hij ons gegeven heeft. En we komen dat nu ook weer in 4 vers 13 tegen. Daar staat dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dat van, dat is een klein toevoegingetje, dat is heel belangrijk. Dat wil zeggen, hij deelt zijn geest met ons. Sommigen van u hebben het vanmorgen in de kerk gehoord en ik heb het zelf ook vanmorgen uitgesproken. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Gemeenschap van de Heilige Geest. Hij heeft ons zijn geest gegeven. U hebt twee geweldige dingen. Als er een gebod in deze brief naar u toe komt, of waar ook in het Nieuwe Testament. U hebt twee geweldige dingen. U hebt een nieuwe natuur die ook dolgraag wil. Wat God u ook gebiedt, uw nieuwe natuur zegt, om een vanzelfsprekend Heere God. Het is met een plezier, een vreugde. Het is uw zondige vlees die zegt, ik heb er geen zin in. Maar uw nieuwe natuur die wil niet anders. Alles wat God noemt, dat valt in toegewijde aarde. U wilt niet anders, omdat u de redelijkheid van die geboden inziet. Omdat u ziet hoe heilzaam die geboden zijn. Omdat u ziet hoe heilzaam ze ook voor uzelf zijn als anderen ze naar u toe houden, die geboden. Dus dat is helemaal geen punt. Alleen uw goede wil is niet genoeg. Uw nieuwe natuur maakt dat u wilt. De Heilige Geest maakt dat u ook kunt. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, dat is het probleem van de mens in Romeinen 7. Hij wil wel, maar hij kan niet. Een ongelovige wil niet en hij kan niet. Een gelovige die door de geest leeft wil en hij kan. Maar die arme, arme stumper, hij zegt ook zelf, ik ellendig mens, hij heeft volkomen gelijk. Wat een ellendeling. Ja, nee, dat is een verkeerde uitdrukking. Dat betekent dat hij slecht is. Nee, hij zit in de ellende. Waarom? Hij wil wel, maar hij kan niet. Wat is dat frustrerend. Hij wil wel. Dat is de nieuwe natuur. Hij verlangt ernaar het goede te doen. Hij verlustigt zich in de wet Gods. Maar hij kan niet. Waarom? Omdat hij geen krachtbron heeft. Van onszelf hebben we dat niet. Daarom is het zo belangrijk dat God ons van zijn geest gegeven heeft. Wel nu, hoeveel van de geest van God is in u? Van zijn geest, dat betekent, hij heeft u een portie daarvan gegeven. Vanmorgen in een preek ergens anders op de Veluwe heb ik geprobeerd dat duidelijk te maken. Dat de Heilige Geest als een persoon in je wordt, maar ook dat de Heilige Geest een kracht is. Onder andere een kracht om de geboden van de Heer te volbrengen. Hij heeft ons van zijn geest gegeven. En hij wil van zijn geest, hij wil zijn geest niet met mate geven, zegt Johannes 3. God geeft de geest niet met mate. Maar de vraag is wel, hoeveel wij zelf willen ontvangen. Hoe meer je ontvangt van zijn geest, en dat is een heel onderwerp op zich, daar ga ik nou niet over uitweiden. Hoe graag ik dat ook zou doen. Hoe meer we van zijn geest ontvangen, des te meer kracht hebben we om zijn geboden te volbrengen. Anders gezegd, hoe meer je van zijn geest ontvangt, des te meer begrijp je wat Johannes zegt. Zijn geboden zijn niet zwaar. Als u stopcontacten hebt, en als u eens zag wat een enorm bedrijf er achter uw stopcontacten zat. Als je die lijnen vervolgt, dan kom je onherroepelijk aan bij het begin uit. Daar staat een centrale, ik weet niet, ik geloof dat er 40.000 volt op staat, maar knoop me er niet aan op. Maar in elk geval tegen de tijd dat het bij ons aankomt is het verdund tot 220 volt. Zodat wij het een beetje kunnen hanteren. En dan moet je nog geen breinaald in het stopcontact steken. Het is ongelooflijk hoeveel het ter beschikking staat. Enorm. Maar als jij je er niet op aansluit op dat stopcontact. Dan helpt er niks. Heb ik het al eens eerder verteld. Veel christenen lijken op mijn studeerkamer. Nou ja, u hebt in ieder geval vandaag nog niet van me gehoord. Maar toen mijn studeerkamer werd gebouwd, toen heeft de aannemer in zijn ondergrondelijke wijsheid besloten daar 14 stopcontacten in aan te brengen. 15 stopcontacten. Ik weet niet wat hij allemaal dacht dat ik voor apparaten in huis zou nemen. En vervolgens kwam de binnenhuisbekleder en die heeft tegen al mijn muren IKEA-kasten gezet. Waardoor ik geen van die stopcontacten kan gebruiken. Op 1 of 2 na, gelukkig. Zo ziet het leven van veel christenen eruit. Er is zoveel kracht ter beschikking. Maar er staat van alles voor. En het allerbelangrijkste voor staat is gewoon de onkunde. Mensen weten niet dat dat allemaal ter beschikking is. Dat is zijn geest. Ten vierde. Het vierde kenmerk van kinderen Gods, ook hier in dit gedeelte. Dat is, wat is uw belijdenis? Hebt u eigenlijk wel een belijdenis? Wat was de laatste keer dat u tot een ongelovige hebt gesproken over wie de Heer Jezus is? We hebben dat gelezen hier in hoofdstuk 4, vers 15. Wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is? Er is nog wel meer van te zeggen, hè? In de eerste verse van hoofdstuk 4, daar staat in vers 2, iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt. Ja, als iemand tegenwoordig zegt, ik geloof ook in Jezus, dan moet je wel doorvragen. Elke moslim gelooft ook in Jezus. Ik geloof vorige week, ja, of 10 dagen geleden, was nog een moslim die heel enthousiast tegen mij zei, ja, maar wij geloven ook in Jezus. Hij had gelijk. Alleen de vraag is, welke Jezus? Isa van de Koran of Jezus van de Bijbel? Er is een enorm verschil tussen die twee. Ook enorm veel overeenkomsten hoor, laten we dat niet onderschatten. Enorm veel overeenkomsten, maar ook heel belangrijke verschillen. Jezus Christus als Zoon van God. Zijn enige geboren Zoon, vers 9. Wat een verschil is dat met de islam. Zijn enige geboren Zoon. Nog eens een keer, vers 10, zijn Zoon. En dan Jezus Christus als in het vlees gekomen. Dus Jezus Christus als werkelijk mens. Zozeer als Hij de enige geboren Zoon van God is. Dat is God zelf. God de Zoon. Zo even waarachtig is Hij mens geworden in de menswording. Dus wat beleid je ten aanzien van Jezus? Ik bedoel helemaal niet dat wij een bepaalde geloofsbelijdenis uit ons hoofd moeten leren om dat op te zeggen. Want het gaat natuurlijk in wat je, van je met je hart van hem gelooft. Beleid je de goede Jezus? In de tweede brief, misschien weet u het nog aan het begin van dit seizoen. Daar hoorden we over de leer van Christus. Als iemand de leer van Christus niet brengt, dat betekent, dat wordt daar geschreven aan een vrouw met haar kinderen, dat betekent elke gelovige moet kunnen onderscheiden als iemand het heeft over Jezus of die het wel heeft over de goede Jezus, over de Bijbelse Jezus. Paulus schrijft aan de Corinthiërs dat er mensen naar hen toe kwamen, vindt het in de tweede brief, die een andere Jezus verkondigden. Bent u in staat dat te onderscheiden? U hoeft helemaal geen grote theologische kennis hebben. Dit hoort bij de beginselen die elke gelovige zou moeten weten. Deze kindertjes in het geloof moesten weten, als iemand bij hen kwam en sprak over Jezus, of het over de goede Jezus ging. Over de Bijbelse Jezus, over de echte, de ware Christus. En dat is ook je eigen belijdenis. Met welke Christus ben je verbonden? In de tijd dat ik nog les gaf aan de Evangelische Hogeschool was ik vaak verbaasd over jonge mensen uit zeer christelijke kringen, soms zelfs uit de gemeente waarin ik zelf ben voortgekomen, die de meest elementaire dingen niet wisten, terwijl ze allemaal in de Heer Jezus geloven. Maar die vragen stelden, bestond de Heer Jezus ook al voordat hij geboren was? Nooit van gehoord. En dan zie ik al die ouders in gedachten voor me. Wat hebben mijn kinderen allemaal uitgekraamd? Of dat de Heer Jezus volkomen zondeloos was. Nooit zonde. Had toch al zondige neiging, heeft ze misschien onderdrukt. De meest elementaire dingen. En dan denk je, ze geloven allemaal in de Heer Jezus. Misschien wel trouwer dan wij dat vroeger deden. Misschien getuigen ze wel uitbundiger en vrijmoediger dan wij dat durfden in onze tijd. En tegelijkertijd hou je je hart vast over welke Jezus hebben ze in vredesnaam. En ik wil er niet zo hard over oordelen, maar het is zo ontzettend belangrijk. Het gaat zo vaak over lievigheid. Het gaat zo vaak over gevoelsbeleving. En er is zo weinig stevige korst. Misschien moeten wij een catechismespreker gaan uitnemen, gaan invoeren. Ik weet alleen nog niet welke catechismus, dat is wel een probleem. Dat zeg ik u er meteen bij. Maar catechismespreker als zodanig, catechismus betekent gewoon onderwijs. Catechismespreker, het zou best een goed idee zijn. Ik ben nou in onze gemeente, waar ik bijna nooit kom omdat ik overal elders spreek. Daar dachten we, kom, we gaan de dingen grondig aanpakken. We hebben daar 2 seizoenen dat we praten over het apostolicum. Ik heb daar geloof ik 8 lezingen over gehouden, maar daar doen we dat in 2 jaren. Om de 14 dagen een preek over het apostolicum. Over een heel fundamentele zaak. Mensen, in welke Jezus geloven wij? Er is een schrijnend gebrek aan kennis, vooral bij de jongere generatie. En de reden is dat ze met hele andere dingen bezig zijn die ook vreselijk belangrijk zijn. Dus laten we daar even heel goed vaststellen, hè? Want anders word je zo'n oude knar die zit te zeuren over de jeugd van tegenwoordig. En daar wil ik absoluut niet bij horen, want zij hebben enorm veel dingen waarvan ik denk, hadden wij dat vroeger maar. Alleen als het gaat om de kennis van Christus en de kennis van het woord van God. Dat is een gevaar, dat is een leemte. En tenslotte, het 5e kenmerk, dat hebben we nog net gelezen in het begin van hoofdstuk 5. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, nou ik moet eigenlijk naar vers 2. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. We kwamen dat ook al tegen in hoofdstuk 2, ik noemde dat straks ook. Wat is het kenmerk van die nieuwe natuur? Dat kenmerk van de nieuwe natuur is onder andere liefde, de broeders lief hebben en gehoorzaamheid. Dat is ook een hele boeiende. Hoe gaan wij om met de geboden van Gods woord? Ik wil daarin niet naïef zijn. Er zijn een heleboel geboden die vroeger vanzelfsprekend waren en waar we tegenwoordig hard over nadenken. Omdat we niet meer zo zeker weten of we dat altijd wel goed geïnterpreteerd hebben. Laat uw vrouwen zwijgen in de gemeente. Ja, wat betekent dat nou echt? Dat is niet ongehoorzaamheid aan het woord, maar dat is wel je opnieuw achter de oren krabben wat dat nou precies betekent. En of het wel betekent dat wat we altijd dachten dat het betekende. En dat is nou maar 1 voorbeeld van een heleboel die je zou kunnen afvragen. Dat betekent ook weer opnieuw grondig studeren in de Bijbel. Maar hoezeer al die discussies ook mogen uitpakken, tenslotte komt er toch op deze vraag neer. Als een gebod klaar en helder is, in welke mate ben je dan bereid je daaraan te onderwerpen? En ik zeg er onmiddellijk bij, dat is niet opnieuw elkaar een juk opleggen. Ik ben mordicus tegen elke vorm van wetticisme. Wetticisme is het opdringen van geboden die mensen niet begrijpen, die vaak puur menselijke geboden zijn, of die berusten op een heel eigenzinnige uitleg van het woord van God, waarbij we opnieuw mensen onder een slavenjuk brengen. Daar ben ik mordicus op tegen. Er zit in ons allemaal een fariseertje dat geneigd is om dit te doen. En dan bij voorkeur andere geboden opleggen, nog niet eens onszelf. We hebben dat allemaal. Zeker in Nederland, ons vingertje is in Nederland, is wereldwijd berucht. Nederlanders hebben de reputatie dat ze zo de rest van de wereld aankijken en zeggen, ik waarschuw nog 1 keer. Wij zijn een volk van dominees en schoolmeesters. En ik heb het nadeel dat ik allebei ben. Dus dat is een reputatie. En zo gaan we met elkaar ook om. Geboden opleggen. Nee. Ik heb u al gezegd, geboden van de Heer Jezus zijn niet zwaar, zegt vers 3, omdat ze haarfijn overeenkomen met onze nieuwe natuur. Jacobus 1 en 2. De wet van de vrijheid. Dat is heerlijk. Een wet van de vrijheid, dat is toch een heerlijke wet. Dat is een wet die alleen maar van je vraagt wat je zelf ook graag wil. Ik heb het niet over de oude natuur, hè? Over de nieuwe natuur. Een wet van de vrijheid is een wet die zegt, jij moet dit. En ik zeg, nou, is dat niet even geweldig, want dat is precies wat ik ook wou. Ze is voor een wet die tegen me zegt, gij zult lief hebben. Terwijl mijn hele wezen, dankzij de herschepping, liefde is geworden. Gods liefde is in mijn hart uitgestort, zegt Paulus. We hebben delende goddelijke natuur en dat is liefde, zegt is lief Petrus. Christus is in ons dat nieuwe leven en dat is een en al liefde, zegt Johannes. Dat is een doorgaand getuigenis. Wij zijn liefde, we zijn boordevol liefde en nu komt er de wet en die zegt, gij zult lief hebben. Eetje. Dat is dan eigenlijk niet helemaal de taal die bij mijn generatie past, maar ik wil het maar mee zeggen, dat is precies wat de wet der vrijheid is. Iemand iets opdragen. Als mijn vrouw mij opdraagt om de vaatwasmachine uit te ruimen, vind ik niet leuk. Maar ik doe dat, ik sta ook onder een wet. Dat is een wet van slavernij. Dat is niet de wet der vrijheid. Maar als ze zegt, ga je even naar Albert Heijn en haal dan meteen wat sushi. Oh, dat is een wet der vrijheid. Dat is een wet die vraagt iets van mij wat ik dolgraag wil. En het is maar een heel simpel verschil. Er zijn dingen die gaan tegen onze natuur in. En die doen we toch omdat het moet. Ik ben ook een man onder gezag van anderen. Maar er is ook een wet der vrijheid. Dat is de wet die van mij vraagt precies wat ik graag wil. Wat mijn nieuwe natuur graag wil. Dat is de liefde. Hieraan, ik kijk nog even, want dat is het nadeel als je zo door het gedeelte heen rent. Laat ik nog dit benadrukken. De reden waarom hier dus staat, God is liefde, is niet om ons te vertellen, zondaar neem je toevlucht tot God, want hij is een en al liefde. En hij strekt zich in liefde uit tot de zondaar. Hoewel dat volkomen waar is. Maar hier gaat het om denken om, hè? Ja, denken om. God is liefde en jij bent een kind van die God. En goede kinderen lijken op hun ouders. Trouwens, slechte kinderen ook. Iedereen lijkt op zijn ouders. Jij bent liefde, want God is liefde. Het feit dat God liefde is en jij hebt deelgekregen aan die natuur, dat betekent jij bent liefde. Dus laat het zien. Laat het dus zien dat je uit God geboren bent. Hè? Want dat is steeds weer het probleem in deze gemeenschappen waaraan Johannes schrijft. Daar waren valselijken onder hen. Laat zien dat je uit God geboren bent. Hoe laat je dat zien? Door lief te hebben. Want als je lief hebt, ook degene die liefde niet verdienen, dan laat dat zien dat de liefde in jou zit. Dan blijkt daaruit dat je uit God geboren bent. Dan blijkt daaruit dat je een kind van God bent. Dit wil ik nog zeggen. In vers 12 lezen wij een heel bijzondere regel die ons onmiddellijk aan iets anders doet denken. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Hoe gaat die andere tekst verder? De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem bekendgemaakt. Johannes 1 vers 12. Nee, vers 18. Johannes 1 vers 18. Daar staat precies hetzelfde. Niemand heeft ooit God aanschouwd. En hier ook. En dan volgt daar in beide gevallen een verschillende zin. En let eens op het mooie verband tussen die twee. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Dat wil zeggen, niemand heeft rechtstreeks toegang tot de heerlijkheid van God. En dat kan ook niet, want die heerlijkheid zou ons verteren. In 1 Timotheus 6 lezen we dat God een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens zien kan en leven. Als je dus iets van God wil zien, dan moet dat altijd, om het netjes te zeggen, op middelijke wijze. Daar moet een middel tussen komen. Het is alsof je naar de zon kijkt, dat moet je door een beroerd glaasje doen. Om dat licht te temperen. In Johannes 1 vers 18 gaat dat op deze manier. De Zoon van God is naar ons toegekomen. Als mens. In een verschijning die we konden waarnemen zonder daardoor verteerd te worden. Zelfs nu de Heer Jezus de verheerlijkte mens in de hemel is, nog steeds mens, is zijn heerlijkheid niettemin zo groot dat Johannes op Patmos daardoor tegen de grond geslagen wordt, Saulus op de weg naar Damascus tegen de grond geslagen wordt. Zo geweldig is de heerlijkheid van de mens Jezus Christus, die tegelijkertijd God is. Als maar Noah maar een engel gezien heeft in Richteren 13. Dan zegt hij tegen zijn vrouw, nu moeten we vaststerven. We hebben God gezien. Hij heeft alleen maar een engel gezien. Hij wist niet eens dat het een engel was. Hij dacht eerst dat het een gewone man was. Dus er was helemaal geen schittering of glans waardoor zijn ogen verblind zouden kunnen worden. Maar zo diep zat dat erin. En terecht. De Heere God had zelf gezegd tegen Mozes in Exodus 33. Niemand kan mij zien en leven. Toon mij uw heerlijkheid, had Mozes gezegd. Ja, zegt de Heere God, maar dat gaat zomaar niet. Dat kan alleen maar in sterk verdunde vorm. En dan moet God voorbij gaan terwijl de hand rust op Mozes. En pas van achter kan hij er een glimp van opvangen. Maar nu komt de Heer Jezus in deze wereld in het vernederde vlees van zijn mensheid. En dan kan Johannes met de apostelen zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want zelfs in de nederige verschijning van de Heer Jezus als mens kon zijn heerlijkheid niet verborgen blijven. Die kwam elke keer als het ware tussen de kieren van zijn menselijk vlees naar buiten. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, de heerlijkheid als van het enige geborene van de Vader. Maar het was zodanig verdund dat het draaglijk was. En als je geen verlichte ogen van je hart had, dan zag je niet eens wat bijzonders aan de Heer Jezus. Daar geldt het woord van Jesaja 53. Daar was geen gedaante of luisteren dat we hem begeerd zouden hebben. Een onopvallende verschijning waarvoor je niet eens je hoofd omdraait. En nu het tweede, dat is hier. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt. Ik zeg het nog maar weer, blijven betekent altijd verblijven. Dus het gaat er niet om dat God niet uit ons weggaat. Dat associëren wij met blijven. Het gaat erom, als je wil weten of God in ons verblijft, of hij in ons woont, dan blijkt dat daaruit dat we lief hebben. Maar het gaat nog verder. Niemand heeft ooit God aanschouwd. Hoe zal deze wereld zien of God er is? Hoe kan zij een glimp van zijn heerlijkheid opvangen? Toen de Heer Jezus op aarde was, was het antwoord, kijk naar Jezus. Hij is de enige geboren zoon van de Vader. De Heer Jezus kon zeggen in Johannes 14, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Als je naar de Heer Jezus keek, terwijl hij gewoon mens op aarde was, dan zag je iets van de heerlijkheid van de Vader. Iets, maar je zag het. En nou zegt Johannes hier, hij gebruikt hetzelfde woord, overal waar die goddelijke liefde doorschemert, daar zie je iets van God zelf. Je moet goed kijken, hè? Want het gaat er niet om of mensen gewoon een sympathie voor elkaar hebben. Want dat vind je overal, dat vind je ook onder de heidenen. Bij de grootste boeven vind je dat ze onder elkaar liefde hebben. Nee, dit gaat om de goddelijke agape. Maar je ziet dat mensen anderen lief hebben, terwijl die anderen het hun zo zwaar maken. En dat ze doorgaan met lief hebben. En dat ze die liefde uitstralen naar hun verdrukkers toe, naar hun rechters toe. In landen waar christenen vervolgd worden, dan heb ik het dan toch even over de buitenwacht. Maar ook als gelovigen onder elkaar. Maar je ziet dat er een liefde is die niet meer gewoon menselijk is te begrijpen. Een liefde die een bron heeft die blijkbaar daarboven uitgaat. Die niet meer in de normale kaders valt. Dan zegt Johannes, daar wordt iets van God zichtbaar. Daar wordt iets van God getoond. Daar openbaart God zich. Hoe kun je vandaag iets van Gods heerlijkheid gewaar worden? Door de Bijbel te lezen, maar dat doen de mensen niet. Ze kijken naar ons, wij zijn hun Bijbel. Wij zijn voor deze wereld de Bijbel. Als ze willen weten wat liefde is, dan kijken ze niet in de Bijbel, maar dan kijken ze naar ons. Hieraan zullen alle weten dat gij mijn discipelen zijt, als gij liefde hebt onder elkander. Johannes 13, ik meen vers 34 of 35. Hieraan zullen ze allemaal weten dat jullie mijn discipelen zijn. En in het licht van dit hoofdstuk zouden we zeggen, hieraan zullen ze allemaal weten dat jullie echte kinderen van God zijn. Hieraan zullen ze allemaal iets kunnen zien van de heerlijkheid van God, als jullie elkaar lief hebben. Liefde is liefde zonder vrees. Waar vrees is, is geen echte liefde. Zeg voor dat je een relatie met elkaar aangaat, misschien wel trouwt, en een van de twee is bang voor de ander. Of ze zijn allebei een beetje bang voor elkaar. Hoe passen die twee dingen bij elkaar? Lieve mensen, er zijn zoveel christenen die nog steeds diep in hun hart angst voor God hebben. Ze hebben wel liefde voor God, maar er is altijd ook die angst. Dat is er ook ingehamerd. Wij zijn grote zondaren van onszelf en dat is ook zo. En als God ook maar één ogenblik alsnog zou toornen over onze zonde, dan zou er niets van ons overblijven. Dat is ook zo. Maar als je dat eindeloos en eindeloos herhaalt, dan zullen zelfs de mensen die het meest zeker van hun geloof zijn, toch weer angstig worden. Want je kunt iedereen angst aanpraten. Maar bedenk, als de Hebreeënbriefschrijver zegt, denk erom, ook onze God is een verterend vuur. Denk erom, het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Dan zegt hij dat niet zomaar in een preek waar hele lieve broeders en zusters zitten die geen reden hebben om dit soort vreselijke dingen naar hun hoofd te krijgen. De Hebreeënbrief schrijft dat tegen diegenen die op het punt staan van het geloof af te vallen. Gisteren of eergisteren krijg ik weer een mailtje. Ik krijg er elke dag stapels met vragen over de Bijbel. En het was weer iemand die zei, ja, hij had een neef of weet ik veel, een oom. En die had gezegd, pas maar op met die geloofszekerheid, want er staat in Matthäus 7, vers 22, dat er heel wat zullen zijn die zelfs wonderen gedaan hebben. En de Heer zal zeggen, ik heb u nooit gekend. Kijk maar uit, kijk daar. Als je dat constant tegen mensen zegt. Je denkt wel dat je een kind van God bent, maar pas op dat je niet met een gestolen Jezus naar de hel gaat. En dat is toch geen wonder dat het verschrikkelijk moeilijk is om werkelijk vrede van God in je hart te hebben en niet bang te zijn voor God. Je kunt iedereen altijd weer angst aanpraten. Wat even wat Matthäus 7 betreft, ik heb dat ook teruggemaild, er staat bij, gij werkers der ongerechtigheid. Als je tegen mensen die geloofszekerheid aan het ontvangen zijn en daarvan getuigen met vreugde, als je die Matthäus 7 voorhoudt, dan ben je of een onwetend of je bent in en in gemeen. Laten we het maar op het eerste houden, onwetend. Daar staat werkers der ongerechtigheid. Je mag dat woord dus alleen voorhouden aan mensen die werkers der ongerechtigheid zijn. Ja, zeg maar, dat zijn van nature allemaal. Ja, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat daar om de mensen die naar buiten toe mooie schijn hebben, maar die onder de oppervlakte onzichtbaar de vreselijkste dingen uitspoken. Mensen die huichelaars zijn. Mensen met een dubbel leven. Mensen die achter de mooie witgepleisterde façade vol dorre doodsbeenderen zijn. Daar heeft de Heer Jezus het over. Maar om tegen iemand die de zekerheid van het geloof heeft, maar zo teer als een kasplantje, en daar dan de hak van je laars op te zetten en dat in de grond te stampen met het beroep op zo'n vers, dat is bijna misdadig. Maar we zullen maar ophouden dat het onnozelheid is. Dat is dan aardiger dan misdadig. Een kind van God heeft geen enkele reden om bang te zijn. Ga maar eens bij uzelf na hoe ver dat met u is. Dan hoeft u alleen maar één ding te doen, een simpel ezelsbruggetje. Probeer u in te denken zoals u straks zult staan voor de rechterstoel van God. Dat is alles. Probeer u in te denken of dat bij u vreugdevolle gedachten wekt. Of dat u denkt, jongen, ja, daar moeten we dan toch nog wel doorheen, hè. Ja, je wil je helemaal laten nakijken. Ja, daar hoort de tandarts ook bij. Het is even tanden op elkaar. Oh nee, je moet juist geen tanden op elkaar doen. Maar je moet even daar toch doorheen. Hij moet ook dat gebit controleren. Het is niet fijn, maar het is goed voor je. Kijken we zo naar de rechterstoel? Dan is er altijd nog vrees in ons hart. Maar als je die rechterstoel probeert voor te stellen als iemand die met witte klederen bekleed is, een gouden diadeem op onze hoofden, zoals dat lezen in het boek Openbaring. En bovenal degene die daar op de troon zit, dat is mijn heiland. Die zijn leven voor mij gegeven heeft. Die mijn zonde heeft uitgeboet door zijn bloed. Geen enkele zonde is meer overgebleven. En dat niet alleen, hij is degene die mijn leven is geworden. Zoals hij is, ben ik ook. Wat waar is in hem, dat is ook waar nu in mij. Zoals hij is, zo zijn ook wij in deze wereld. Zo kijk ik naar hem. Zoals een klein kind, als het goede ouders heeft, toch geen angst voelt. Het weet dat als het het helemaal verkeerd doet, dat er milde straffen op kunnen volgen. Maar zelfs dat is geen reden om angst te zijn. Omdat het weet dat die billijke straffen zijn en omdat het milde straffen zijn. Maar je weet ook dat als je dat die stoute dingen niet doet, waarvan je ook heel goed weet dat je dat niet moet doen, dat je geen enkele reden hebt om bang te zijn. In de ware liefde is geen vrees. Als er vrees is, moet je onderwezen worden in de christelijke positie. Dat wil zeggen in wie je bent in Christus. Lieve mensen, we hebben heel veel gedeeld over dit belangrijke gedeelte. En er is meer over te zeggen, ik kom daar de volgende keer wel op terug. Als we verder gaan vanaf hoofdstuk 5 vers 3 en dan komen die eerste versen er ook nog wel aan te pas. Ik heb u 5 kenmerken meegegeven. Paulus schrijft aan de Korintiërs, beproeft u zelf of u in het geloof bent, of uit het geloof bent. Beproef u zelf waaraan u staat, waar u staat. En kijk of u voldoet aan deze criteria. Neem ze mee naar de Heere God. Maar ik zeg dat niet om u bang te maken, want als u een kind van God bent, hebt u dat helemaal niet nodig om dat te doen. Dan zeg ik tegen u, als je bij hem hoort, als hij zelf je leven is geworden, als hij voor jou aan het kruis gestorven is om elke zonde door zijn bloed uit te wissen, dan kun je alleen maar naar hem kijken met vreugde in je hart en met de grootste dankbaarheid, met het grootste geluk. Dan is er geen plek meer voor een zweem van vrees. Ik gun het u van harte. God zegene zijn woord. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dat is ons gebed. Dat we ons zo blij en gelukkig voelen met u, omdat u onze Vader in de Heer Jezus bent geworden. En Heer Jezus, u bent onze Heiland, onze Heer geworden. En als we naar u zien, kunnen we ons alleen maar gelukkig voelen. Weer elke vrees uit ons hart. Vrees die mensen ons hebben aangepraat. Hoe zouden we een relatie van liefde kunnen hebben als er vrees was in ons hart? Maar tegelijkertijd bidden we, Heer, laat diegenen onder ons die een dubbel leven leiden, die hier zitten om hun mooie buitenkant te vertonen, maar in het verborgen een goddeloos leven leiden, laten die vrezen. Werkers van ongerechtigheid. We willen niet veronderstellen, Heer, dat hier iemand is die daaraan voldoet, die tot die categorie behoort. Maar dan is het terecht om vrees te hebben. Maar wij mogen u kennen en we hebben geen enkele vrees nodig. Wat is het heerlijk om bij u te horen. U, die geweldige, onbegrijpelijk grote en heerlijke God, te kennen als onze Vader. Als we zouden kennen als de machtige schepper van alle dingen, die alles gemaakt heeft, dan zou het nog helemaal niet vanzelfsprekend hoeven te zijn dat zo'n geweldige, zo'n machtige, zo'n heerlijke, majesteitelijke God ook liefde is. Waarom zou dat zo moeten zijn? Wij kunnen niet van tevoren voorspellen hoe u bent, Heere God. Pas toen u zich ging openbaren, toen kwamen we erachter wie u bent. En toen bleek u dat allemaal te zijn. U was machtig, majesteitelijk, heerlijk, vol glans en luister, pracht en schoonheid. Maar u was ook liefde en genade en barmhartigheid. En op zo'n manier dat uw heiligheid daarbij nooit tekort gedaan werd. Het is ongelooflijk. Het is allemaal in u aanwezig. U bent het allemaal tegelijk. En misschien is het nog wel ongelooflijker dat u ons een natuur hebt gegeven die daarvan is afgeleid. Uw stempel is op ons afgedrukt. We hebben deel gekregen in de goddelijke natuur. We zijn naar God geschapen in ware gerechtigheid en heiligheid. En dat niet alleen, we hebben ook de Heilige Geest ontvangen om in de kracht van die geest te leven naar uw geboden. We hebben geen enkel excuus meer voor welke zonde dan ook. Vader, help ons om daaruit te leven. Help ons om dat praktisch waar te maken. Help ons om te wezen wie we zijn. Help ons dat we niet beneden onze stand leven en daar nog excuses voor aanvoeren ook. Zegen uw woord. Laten we het verder mogen overdenken, laten we het mogen proeven, laten we het mogen herkauwen. En laat het ons innerlijk steeds verder vernieuwen tot gelijkvormigheid aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Wees met ons als we van hier gaan. En wil ons een volgende keer, als we ons met het laatste gedeelte van deze brieven bezighouden, ook weer in gezondheid hier bij elkaar brengen en ons rijkelijk zegenen. U komt alle lof en alle eer en alle aanbidding toe. Amen.